Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
Ja, je moet sowieso naar een totaalaanpak gaan. Hè. Dat gaat van juiste staalnames, juiste protocollen volgen. Dat gaat naar bioveiligheid, dus je management. En daar is de dierenarts des te belangrijker in geworden. En dat belang groeit alleen maar in de tijd. Want een veehouder zit in zijn stal en je hebt bedrijfsblindheid. En als dierenarts kan je dat eigenlijk doorbreken. Dan de tweede vaccinatie. Een vaccineren op maat blijft hier zeker gelden en blijven monitoren. En ten derde, wat we ook heel veel tijd aan spenderen, omdat het ook nodig is in heel het kader, de totaalaanpak van PCB2, is klimaat optimaliseren. Werken wij met HCM, SOMO. Voeder, waterkwaliteit. Al die zaken samen kunnen eigenlijk maken dat je rust krijgt.
Welkom. Wat is het leuk dat je afstemt op Swine Talks. Met Swine Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. In deze bijzondere reeks Swine Talks over circovirus gaan we in gesprek met professor Dr. Hans Nouwink van de faculteit van diergeneeskunde van UGent en mijn collega varkensdierenarts Anne van der Zijpen. Professor Dr. Hans Nouwink, zijn werk strekt zich uit over diverse domeinen van de virologie en hij heeft bijzondere expertise opgebouwd in de studie van virussen die luchtwegaandoeningen bij varkens veroorzaken. Daarnaast is hij een toegewijde docent en mentor die de volgende generatie wetenschappers inspireert en begeleidt. Laten we samen een informatieve en boeiende sessie hebben waarin we dieper ingaan op het circovirus en de impact ervan op de varkensbedrijven. In deze tweede aflevering zullen we de praktische impact op de varkensbedrijven bespreken. Welke methode kan je toepassen om een circo-infectie te diagnosticeren? En tips voor de aanpak van het circovirus worden nader besproken.
U haalde al even aan over de antistoffen en hoe die in beeld brengen. Dat is een laatste onderwerp waar ik graag met jullie wat meer in detail zou bespreken, de diagnosestelling. Kan jij toelichten hoe je het op een bedrijf aanpakt? Je hebt er straks al bij het begin aangehaald, we zien het minder klinisch. Ik heb ook horen vallen van het moment dat je opgezette lymfeknoppen hebt. Kan je even voor de praktijkdierenartsen, heb je een bepaalde flow in, hoe je dat aanpakt in,
ja,
op de
absoluut,
bedrijven?
Ja. We kunnen veel doen. Hè. Er moet heel goed verschil maken tussen monitoring en diagnosestelling.
Mm-hmm.
We kunnen neuswaps nemen, processing fluids, oral fluids, TBS, alles wat je wilt. Je kan daar een qPCR op loslaten, je kan daar een pathosens op loslaten, je kan gaan sequeneren. Je moet het juist gewoon het resultaat interpreteren naar je staalname. Mm-hmm. Als ik echt een diagnose wil stellen, dan ga ik echt inzoomen op de lymfoïde weefsels. Want dat is die targetweefsel. En als je daar dan een typisch histologisch beeld krijgt van lymfoïde depletie, ja, dan denk ik toch dat we met redelijke grote zekerheid kunnen zeggen dat circo zeker mede een rol gespeeld heeft.
Ja.
En je moet alles in beeld brengen.
Ja.
Daarom werk ik wel regelmatig met pathosens, want die brengt het hele plaatje in beeld.
Mm-hmm.
En dan licht je de PCV-stukje uit en ga je daar verder op zoek naar weefsels. En dan kan je verder onderzoeken, heel gericht. Je moet echt heel gericht te werk gaan, ook qua timing. Hè. Bloedtappen voor PCV, ja, een viremie, hoe lang duurt dat, professor? 1 week, 2 weken?
Afhankelijk van de test natuurlijk. Hè. Dat,
ja,
zijn PCR's. PCR's, dat is eigenlijk geen viremie dat we testen. Hè. We,
ja,
moeten opletten met de benaming ook.
Ja.
Een viremie kan alleen maar viremie genoemd worden als je infectieuze partikels detecteert. En PCR, ja, wordt nu gebruikt voor viremie en dat is totaal verkeerd.
Ja,
dus eigenlijk wat deze virussen zijn, laten staan op 17 à 19 dagen na de start van uw infectie, zijn verdwenen. De infectiviteit is weg.
Ja.
Maar je gaat met een PCR nog heel lang, ja, positiviteit vinden.
Ja.
Omdat, ik noem dat genetische lijken, omdat die in die varkens blijven hangen, vooral uit de hoogte van monocyten, die blijven hangen en gaan nog heel lang met een PCR opgepikt,
ja,
worden. Vandaar als je pathosens gebruikt natuurlijk, dat weten we van, in die test wordt eerst het genetisch materiaal kapot gemaakt, vooraleer dat je iets gaat detecteren. Dus er is meer correlatie tussen pathosens en de infectiviteit dan met PCR's.
PCR,
dus,
ja,
we moeten, iedereen kent het verhaal ook van SARS-CoV-2, COVID-19,
ja.
Er zijn mensen soms die een maand, 2 maanden PCR-positief getest hebben en die eigenlijk in isolatie gebleven zijn.
Ja.
Dit is schandalig, hè? Dus ik wil maar zeggen, we moeten,
ja,
heel goed opletten met de testen die we gebruiken. We moeten die zeer goed interpreteren En de PCR, laten we staan, voor, zeker voor PCV2, zijn er heel veel positieve signalen te bekomen zonder dat er echt iets, maar sprake ook is van de infectiviteit. We hebben net gesproken over sperma. Dat is ook zo. Soms biggen, zelfs in utero, kun je dus feuten gaan testen en die zijn positief. Ik herinner nog een discussie met Tanja Prisnik tijdens een EPVS-congres, dat ik aan haar vroeg van, ja, maar hoe kun je dat nu gaan verklaren? En ze zei, ja, we kunnen dat niet verklaren. Ik kan dat maar al te goed verklaren. Dat is dus, door microchimerisme gaat er zeker en vast, zeker monocytaire cellen van de moeder nabiggen, blijvende hangen. En in monocyten, dat is de place to be voor genetisch materiaal van PCV2 te accumuleren. Dus als dat naar big gaat, heb je wel genetisch positieve dieren, maar die zijn infectiviteit, wat infectiviteit betreft, zijn die negatief. Dus dit is voor mij allemaal heel duidelijk geworden na heel lange studies in ons labo met dat virus. Maar op dit moment is het zeer duidelijk. En de PCR op dit vlak is een gevaarlijke, want men maakt daar verkeerde conclusies.
Dat maakt het ons moeilijk als praktijkdierarts.
Ja. In feite zou men moeten, ik heb dat ook al doorgegeven, maar niemand wil eraan beginnen, maar zou eindelijk, vooraleer dat je een PCR doet, zou je eerst je genetisch materiaal dat vrijzet moeten afbreken met DNA. Dat is heel eenvoudig. Maar dan heb je natuurlijk je positiviteiten meer. En ik weet dat veel dierenartsen, en zeker ook privélabo's, heel content zijn met PCV2 en de PCR, omdat het altijd positief is. Maar dat is, daar is het varken niet mee gediend, en zeker de boer niet. Want PCV2, genetische PCV2, doet niks. En dan zijn ze dus, ik zou zeggen, verkeerd bezig. Want dan zijn ze gewoon aan het kijken naar een vark en je zegt, het is PCV2, maar er is dan iets anders en je doet er niks aan. Dus eindelijk zijn ze echt tijd aan het verliezen. En ja, ik vind dat dan eigenlijk een beroepsfout, als ik mag zeggen.
Ja. Ze blijft eigenlijk erg nadenken bij diagnosestelling en opletten dat je niet de spotlight op het verkeerde zet, eigenlijk, samenvatten. Had jij bijkomend nog
een vraag? Ik had het bruggetje. U vertelt het verhaal van microchimerisme. Wat betekent een positief resultaat op processing fluids? En daarmee bedoel ik dan dripvocht van staartjes bij het staartkoeperen, opvangen van het testisvocht en daar een qPCR op loslaten. Wat is de betekenis? Voor mij is het gewoon positief of negatief. Oké, negatief zegt ook niks. Maar daarmee kan je toch geen infectie aantonen, volgens mij?
Dat zijn heel gevaarlijke situaties natuurlijk. Dus ik heb daarnet gezegd, biggen in utero krijgen natuurlijk materiaal, genetisch materiaal. En als dat naar buiten komt, als die feuten naar buiten komen, pasgeboren biggen, begint dat materiaal van te verzamelen. Heel gevaarlijk om dat signaal op te pikken en dat dan duidelijk te gaan wijten aan echt circulatie en infectie met dat virus. Mm. Dit vind ik een gevaarlijke situatie. Vandaar dat ik liever heb dat als men dieren die gestorven zijn even opensnijdt, dat lymfoedeweefsels gaat bekijken, daar ga je al een bepaalde directie vinden en dan moet je echt van daaruit gaan vertrekken. En we moeten uitgaan van, je mocht een PCR gebruiken, maar dan moet je uitgaan van een zware load, want de hele lage load, oftewel is het genetische achtergrond, oftewel is het een dusdanig lage hoeveelheid dat eigenlijk totaal niet relevant is. Dus we moeten gaan naar de hoge ladingen van onze lymfoedeweefsels. Vandaar dat er echt moet gefocust worden op lymfoedeweefsels en niet zozeer op allerlei toeters en bellen om daar even een lage hoeveelheid van virus terug te vinden. Ik vind dat een gevaarlijke conclusie dat je er dan uithaalt.
Ja. Wordt in praktijk wel veel gebruikt.
Ja, dat weet ik.
Steeds meer op weg naar laagdrempelige monsternamen.
Dat weet ik, maar ja. Als je er niks mee kunt doen,
kun je het beter niet
doen. Ja, dat is beter van het niet te doen, want de landbouwer natuurlijk, onze varkensboer, die is content natuurlijk met alle resultaten. Maar als het er niks mee te maken heeft, dan zijn we echt die man plezier aan het doen met daar een verkeerde diagnose op te plakken.
Nee, maar in het geval dat een bedrijf negatief is, de weinige die er nog zijn, vind ik het geen foute techniek om te monitoren of ze negatief blijven. Nee, om te zeggen, op dit moment ben je wel positief. Ja. Moeten we verder gaan kijken.
Dus dat is eigenlijk een eerste peiling.
Een makkelijke
verder
eerste
mag je
peiling.
Geen conclusie aan hangen, begrijp ik dan. Ja. Dank jullie wel. Ik hoorde ook even Pathosens vallen. Ik veronderstel dat voor de meeste praktijkdierenartsen ondertussen wel bekend is, maar misschien toch ook nuttig om even te situeren hoe en wat daar gebeurt. Ik hoorde u zeggen van daar wordt het genetisch materiaal weggenomen en dan verder onderzocht. Specifiek naar Circo, wat kan het qua innovatie aan het licht brengen wat we voorheen niet in beeld hadden?
Well, met Pathosens natuurlijk, want de naam zei het zelf, dat is het op zoek gaan naar uw pathogeen dat eigenlijk de oorzaak is van kliniek op een bepaald moment, of pathologie dat je ziet. En dan is het niet de bedoeling om er eender te gaan uithalen en dan te zeggen van, we testen dat het daarop. Mm-hmm. We weten als je zegt van, we nemen PCV2 of we nemen PRSV, dan is uw kans tot succes, ik denk 90% of zelfs meer. Dat vind ik eigenlijk een heel goede zaak, omdat we weten dat zowel PCV2 als PRSV nood heeft aan co-infecties om hun kliniek naar boven te brengen. Vandaar dat het beter is om heel breed te gaan testen. En dit past in pathosens, want je gaat dus alles gaan bekijken wat er maar in de staal aanwezig is. Dit geeft natuurlijk een soort van een lijst van pathogenen. Ik weet dat dierenartsen het soms moeilijk hebben om dat dan allemaal te bekijken. Dan vinden ze dat ze liever ene PCV2 positiviteit uitleggen tegen de boer, dan eigenlijk daar 3 of 4 pathogenen te hebben, dat ze eigenlijk zeggen van, ja, wat moet ik daarmee? Als ze vinden natuurlijk dat ze tekort hebben aan informatie om dat uit te leggen, dan moeten ze maar contact opnemen. Dat kan met mij zijn of met Sebastian Teuns, de CEO. Ja. CEO. Mm-hmm. Dus we leren op dit moment de mensen natuurlijk werken met die pathosens. En de mensen die er echt meewerken, die kennen sowieso de meerwaarde.
Ja, ja.
Nieuwe technieken hebben natuurlijk ook beperkingen. Dus als je echt de meest gevoelige test wilt gebruiken, we hebben daarnet over zelfs genetica gesproken, dan moet je geen PCR doen, dat is geen enkel probleem. Als je wilt hebben over wat is de oorzaak van een ziekte op een bepaald moment, dan is pathosens het best, omdat je echt louter alleen de pathogenen gaat bekijken en het zo breed mogelijk gaat bekijken. En de meeste klinische zaken in het veld zijn gewoon een combinatie van pathogenen. Dat is nu eenmaal een feit. En daar past natuurlijk die ontwikkeling van pathosens past er volledig in natuurlijk. Ja.
Heb jij er ervaring mee aan in jouw advisering met de nieuwe dienstverlening van pathosens?
Ik heb geen standaardadviezen, maar ik maak altijd een protocol per probleem of per bedrijf op die moment. En ik heb met pathosens al hele leuke dingen gedaan. Heel veel dingen gevonden dat ik dan de vraag terugstel van, had ik nu PCR-testen gedaan? Had ik dan dit resultaat gekregen? En in complexe gevallen is het absoluut de stap die je moet nemen. En inderdaad, ik heb Sebastian Teuns al moeten raadplegen voor de interpretatie van de resultaten. Maar je leert dat op een bepaald moment, leer je dat lezen.
Ja.
Ja, dat is heel leerrijk. En in sommige gevallen echt wel de beste oplossing.
Mm-hmm. Mag ik het dan vergelijken met een soort puzzel? Dat je moet interpreteren om de juiste stukjes dan ook op het juiste plaatsje binnen het verhaal van de ziekte te plaatsen.
Ja. En ook zaken, er zijn bepaalde pathogenen dat je ziet dat je kunt aanpakken, maar er zijn er ook dus dat je niet kunt aanpakken. Je moet ook weten wat als dierenarts wat je kunt doen en wat je niet kunt doen. Mm-hmm. Dus het begint allemaal met interpretatie van als je dan een picobirna hebt, je kent ze ook al, of een astro, die komen heel veel voor, maar hebben weinig betekenis. Als je daarentegen een combinatie, we hebben dat zo al gehad, met zware rhinitis, dan haalde je een cytomegalon, een PRSV, een bordetella pastorella. Dat is gewoon een topvoorbeeld van hoe dat je eigenlijk een mooie diagnose kunt krijgen. En je kunt dat niet doen met al die pathogenen beginnen afzonderlijk te gaan bekijken.
Ja.
De pathogenen onderling gaan bekijken en het en-en-verhaal trachten te bekomen. En in de toekomst ben ik ook overtuigd dat we gebaseerd op resultaten zelfs terug gaan keren naar de pathogenese en terug gaan keren naar misschien reproductie om beter inzicht te krijgen. Want dat hebben we ook al heel frequent gezegd. Natuurlijk, mens heeft maar 24 uur op een dag. Maar zijn heel wat zaken al naar boven gekomen dat we zeggen, dat zou interessant zijn. Bijvoorbeeld de salmonella met PCV2, dat is een huwelijk ongehoord. Dus als je die twee echt bij elkaar smet, dan heb je echt koekenbak.
Wat gebeurt er allemaal?
Als je natuurlijk louter alleen je PCV2 eruit haalt en zegt van, voilà, het is mijn PCV2. En vergeet je salmonella, dan is dat ik vind dat echt een beroepsfout. Dus ik vind, je moet zo breed mogelijk aan.
En beeld is hetzelfde,
ja. Het is heel belangrijk,
Dank jullie wel. We hebben al over de verschillende types gehad, hoe dat we de diagnose correct kunnen stellen. Daarnaast haalde u ook aan van, kijk, we hebben daar met diep wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat bepaalde rassen gevoeliger zijn dan andere. Anne, als we nu even kijken naar de aanpak naar het gemiddelde varkensbedrijf. Rasverschillen, daar kan je niet in 1, 2, 3 een oplossing voor bedenken. Wat zijn de dingen waar jij een tandje kan bijsteken, waar je echt moet gaan opletten? Wil je op een varkensbedrijf een cirkelprobleem optimaliseren of binnen goede banen gaan leiden?
Ja, je moet sowieso naar een totaalaanpak gaan. Hè. Dat gaat van juiste staalnames, juiste protocollen volgen. Dat gaat naar bioveiligheid, dus uw management. En daar is de dierenarts des te belangrijker in geworden. En Dat belang groeit alleen maar in de tijd. Want een veehouder zit in zijn stal en je hebt bedrijfsblindheid. Mm-hmm. En als dierenarts kan je dat eigenlijk doorbreken. Ja. Een tweede vaccinatie. Een vaccineren op maat blijft hier zeker gelden en blijven monitoren. En ten derde, wat dat wij ook heel veel tijd aan spenderen, omdat het ook nodig is in heel het kader, de totaalaanpak van PCV2, is klimaat optimaliseren. Werken wij met HCM, SOMO. Voeder, waterkwaliteit. Al die zaken samen kunnen eigenlijk maken dat je rust krijgt. Denk ter hoogte van je lymfoblast en laat die gerust. En dan gaat er ook rust komen in je PCV-verhaal.
Ja, dus eigenlijk de controle houden over andere co-infecties. Ja. Zeker. Even belangrijk als echt gaan die cirkel alleen gaan managen.
Ja.
Dat is ook het verhaal van Madek. Hè? Er zijn verschillende approaches om die ziekte onder controle te krijgen. Dat was dan nog PMWS in de tijd. Veel van die zaken waren gewoon een betere bioveiligheid, zodat de co-infecties naar beneden gingen.
Ja.
Zo simpel was het.
Om de replicatie.
Natuurlijk, in die tijd wist Madek niet goed hoe dat dan moest verklaren. Als je nu heel dat verhaal van de blastogenese bekijkt en je lag dat ernaast, dat is gewoon een 100% een match.
Ja.
Dus vandaar dat vaccineren is natuurlijk cruciaal, is belangrijk. Maar zeker die co-infecties naar beneden halen, is even belangrijk. Ja. We zitten daarnaast met PCV2 ook met PRSV, die ook co-infecties nodig heeft. Dus ik zeg altijd, speel die co-infecties uit verband. Je kunt ten eerste de lading naar beneden halen. Als we denken aan goed reinigen en ontsmetten, dan gaat niet alleen de lading naar beneden halen, maar ga je dus ook virussen gaan spreiden. Meest resistente virussen, bijvoorbeeld virussen zonder envelop, die gaan blijven. Bijvoorbeeld de rotavirusinfecties, die gaan blijven. Ja. Maar virus met een envelop, die gaan naar achter schuiven.
Ja, en
dus dat zijn zo van die impacts die heel belangrijk zijn. Want uw PCV2 kan dan bijvoorbeeld, als alles op hetzelfde moment komt en PCV2 kan samenwerken met 4 of 5 pathogenen op hetzelfde moment, dat is nefast. Als je die 4 of 5 kunt spreiden in de tijd, dan zal een PCV2 alleen een co-infectie veroorzaken met 1 of 2. En dat heeft natuurlijk geen zware gevolgen. Dus de bedrijfshouder moet goed beseffen dat reinigen en ontsmetten, dat echt heel, heel belangrijk is en nog belangrijker zal worden in de toekomst. En we moeten echt af van die zware co-infecties op dit moment. Er zijn er veel te veel. Dus we hebben in een Europees project duidelijk gezien dat op gezonde bedrijven dat de ene infectie achter de andere gewoon binnenkomt, die dieren infecteert. Dus die dieren worden enorm zwaar belast al. En dat gaat over een gezond bedrijf. Ja. Dus je kan je dan ook inbeelden dat als het gaat over een aangetast bedrijf, dat is nog twee tot drie maal erger.
Ja.
Dan, het is ongelooflijk dat de dieren daar zelfs in mijn ogen kunnen mee leven. Als we onszelf eens als voorbeeld nemen, dan zou denken van, we gaan een keer in een periode van 10 weken hier 20 of 30 infecties doormaken, dan beseft ook die blastogenese, er is ook een grens. Dus we gaan in de toekomst sowieso moeten nadenken over hoe dat we varkens gaan kweken en we gaan toch moeten die infecties naar beneden halen, want er zijn er te veel. En de blastogenese, eigenlijk zijn wij de oorzaak ook van die zware, snelle evolutie van PCV2, dat is eigenlijk het aanwezig zijn van die zware blastogenese in die varkens, geeft PCV2 de kans om heel snel eigenlijk in die evolutie te gaan.
Ja,
dus dat is een hele belangrijke. En moeten we ook beseffen, want er zijn nog andere cirkels aan het afkomen, 3, 4. Dan hebben we ook heel wat parvovirussen, die een gelijkaardig virus is, ook DNA, DNA, ook gelijkaardig aan het evolueren. En dan zien we toch verschillende types. Wij kennen natuurlijk ons eigen parvo, maar er zijn nu nieuwe types aan het opkomen. Ja, Thomas Stadicek is daar vooral mee bezig en die ziet heel veel en die zegt van, Hans, wat is er hier allemaal aan het gebeuren?
Ja.
En dan zeg ik altijd tegen hem, wij geven de cellen dat die virussen nodig hebben. Dat zijn die belasten en die kleine virussen die hebben die nodig en kruipen in die cellen en gaan in evolutie. Dus er gaan er sowieso nog afkomen, daar ben ik 100% van overtuigd.
Uw toelichting doet mij denken aan de plaatjes die u ook toonde op het ESPAM. Met een worst case scenario, een best case scenario.
Ja.
Dat is eigenlijk een mooi besluit van onze discussie.
Ja. Ja. Ik weet niet of dat bij jou ook eens blijven hangen, Antoen, van de presentatie, of je ze even kan toelichten. de plaatjes die professor Nouwen toen getoond heeft?
Wat betekent dat voor mij? Dat is eigenlijk het besluit van het gesprek dat we hier ook gehad hebben. Hè? Ook van jouw presentatie tijdens het ESPRM-congres. Je hebt je best case scenario is 1. Je genetica speelt een rol. Hoe meer je naar Pieter en Ras gaat, hè, hoe minder het zal doorzetten op verschillende niveaus. 2. De stam doet er ook toe. De evolutie van A naar B naar D en D2 en, is een evolutie die, hoe meer je daar naar de oude stam zit, hoe minder agressief het zal zich gaan uiten bij de varkens. En alles draait om een evenwicht, hè. Een evenwicht in de lood in dat varken, dat binnenkomt en produceert. En het immuunsysteem die het nog wel of niet aan kan. Dus bij Pieterijn met een minder virulente stam, gaat uw weegschaal eigenlijk zo liggen dat uw lichaam dat wel onder controle houdt. Als er dan niet veel co-infecties zijn, want dat is dan de volgende parameter. Dus ideaal is Pieterijn-ras, weinig co-infecties en een minder virulente stam. Dan heb je zo wat evenwicht. Ja, dat was voor mij het besluit uit het plaatje best case scenario. Worst case scenario is dan eerder naar landras, omdat die een andere gevoeligheid heeft, omdat er andere dingen gebeuren op niveau van die immuuncellen. Blasten, monocyten. Dan de meer agressievere, de recentere PCV2-stammen, de PCV2D's. En meer co-infecties. En ik denk helaas dat wij in onze praktijk meer naar dat worst-case scenario geëvolueerd zijn om betere technische prestaties te hebben.
De varkens zijn... Ik zal eraan toevoegen dat de varkens eigenlijk enorm veranderd zijn. En het is niet abnormaal dat de problematiek heel in Europa heel duidelijk was in het begin in Frankrijk. In die tijd, met professor Penshart, zijn we daar nog naar een bedrijf geweest om te gaan kijken naar die varkens. En ik herinner nog dat hij vroeg aan een boer van hoe oud is dat varken? En die boer zei... 12 weken en dat was een ongelooflijk groot varken. Dat Penshart zei, dat is niet mogelijk, dat kan niet. Maar dat was wel mogelijk, want het Franse varken op dat moment was het snelst groeiende varken op de wereldbol. Ja. Dus eigenlijk, en hoe dat ze dat bekomen hebben, dat is voor mij nog altijd niet duidelijk. Dat is ook spijtig dat de kwekerijen dat die ook niet te veel zeggen erover. Hè? De fokkerijen, dat die niet veel zeggen over wat de kruising dat allemaal zijn. Maar we hebben daar zeker en vast iets gedaan, waardoor dat die varkens, wat gevoeligheid betreft voor PCV2, dat torenhoog zat. Ja. En dat was ook zo in de US, in Canada. Later is UK gekomen, Denemarken, Nederland een beetje, Duitsland. België heeft daar altijd met zijn Pieterijn gebruik altijd vrij van gebleven. Maar we zijn dus echt een evolutie aan het maken om vooral varkens te gebruiken. Die is er dan daar een co-evolutie, dat gaat moeten blijken in de toekomst. Maar dat we verkeerde keuzes gemaakt hebben op vlak van PCV2. Dankzij, godzijdank dat er nog vaccins zijn, dat we die zaak onder controle kunnen krijgen. Maar het ziet er niet goed uit op het vlak van de genetische achtergrond van die varkens. Ja. Ik ben al heel lang aan het pleiten voor een robuust varken te kweken, dat eigenlijk veel van die infecties subklinisch kunnen doormaken. Maar dat van vandaag zijn er veel van die rassen die echt door de knieën gaan met veel van die infecties. En daar moet er meer energie in gestoken worden, ook Europees. Ik spendeer alleen maar cent als er problemen zijn. Dus African Swine Fever Virus onderzoekers, ik zou zeggen, 20, 30 jaar geen centen gekregen te hebben, komt plotseling het genotype 2 in Europa. Het kot is te klein en dan smijten ze daar gewoon de 10 miljoen euro's ertegen, wat eigenlijk niet efficiënt is. Maar andere zaken, zoals hetgeen wat ik nu zeg, even een robuust varken, daar zijn er geen centen voor. En dat vind ik heel spijtig. En heel kortzichtig wat holding betreft. Dus eigenlijk, bij de EU moet men ook eens nadenken hoe dat men eigenlijk financiert.
Ja. Dus diergeneeskundig kan ik een beetje samenvatten. Verwacht je dat je een grens hebt aan de genetische grens? Je kan wel gaan voor sneller groeien en vleeskwaliteit en andere groeifactoren. Maar diergeneeskundig moet je daar op een gegeven moment zeggen van wat is de balans om daar ook nog een voldoende varkenbalans te hebben.
Ik ben overtuigd dat, want eigenlijk is er op dit moment veel te weinig kennis ook van de immuniteit en de complexiteit. Men wil, je weet, de omwisseldag van vandaag, men wil alles met de computer beter en beter gaan analyseren. Ik ben overtuigd dat zal komen, nu is dat nog veel te vroeg natuurlijk, maar op termijn gaat men al die interacties duidelijk in beeld kunnen brengen wat is er eerst, wat komt er dan? Dus alles begint met een aangeboren immuniteit, dan de adaptieve. En dat is een soort van een cascade. Nu is dat voor ons nog heel moeilijk om te weten wat gebeurt er wat en wat zet wat in gang. Maar op termijn gaat men dat echt in beeld kunnen brengen. En dan ben ik ook overtuigd dat men daar waar we nu een soort van een chaos in de fokkerij hebben, dat men daar zeker aan vast op vlak van de immunologische responsen een directie gaat kunnen geven hoe dat varken er eigenlijk zal moeten uitzien. Ja. En ben ook overtuigd dat het grote nadeel is dat we heel veel verlies hebben dagelijks aan biodiversiteit. Dat komt heel dag opnieuw. Geen kat die weet waarover dat gaat natuurlijk. Maar hier in deze context is dat zeer belangrijk. Als we op termijn willen met kruisingen bepaalde resistenties of minder gevoeligheid willen introduceren, dat we echt genetische informatie gaan moeten samenleggen. Ja. En ik vrees ervoor dat het al te laat is. Dus ik denk dat we op dit moment zodanig veel biodiversiteit verloren hebben, dat we zelf gaan moeten beginnen knippen en plakken. We gaan, ik zou zeggen, de ingenieur moeten uithangen. Veel mensen zijn daar negatief over. Ik ben daar nou persoonlijk al voor open. Mm-hmm. Omdat dit het kruisen van varkens gaat vervangen door het feit dat wij onze biodiversiteit verloren hebben.
Ja.
En het is, ze zijn er al mee bezig. Dus in Amerika zijn ze nu bezig met onze PRSV-negatief varken aan het creëren. Mm-hmm. Dus op termijn, dus wij zijn nu bezig met PCV2 ook. Zijn we indicaties aan het geven wat we kunnen kijken om ook weer die gevoeligheid te verminderen. Dit zal op termijn meer en meer naar boven komen als zijnde een manier om varkens minder gevoelig te maken. En op dit moment zitten ze vooral te spelen op receptoren, maar op lange termijn gaan ze zeker en vast ook inwerken op de immuniteit. Dus echt een krachtige immuunresponsen krijgen tegen bepaalde pathogenen, ben overtuigd. Ik ben nogal een positieve mens, en zeker ik geloof in de wetenschappen. Ik ben ook overtuigd dat we daartoe in staat gaan zijn. Ja.
Ja, want de groei van een nakomeling kan je gemakkelijk meten, maar immuniteit is voor ons als praktijkdierenarts nog op niveau van, we kunnen het eigenlijk heel moeilijk meten.
Ja.
Hè? Als het meetbaar wordt, kan er aan gewerkt worden.
Maar eigenlijk moet men, en dat is hetgeen wat men niet wil beseffen, dat is eigenlijk, je kunt dat maar doen door een dier te gaan infecteren en kijken wat de respons is. Want je kunt geen computers nemen, je kunt geen veel praten, maar je moet echt uw patroon beginnen tekenen. En zeggen, bij dat patroon past bij dat varken. We gaan dat nu eens onderwerpen aan een challenge. En kijken of dat dan nu klopt. En dat gebeurt allemaal niet. Dus ik heb genoeg met die fokkerijen gesproken. Die zeggen allemaal, Hans, wij zijn daarmee bezig. Ja. Wij hebben robuuste varkens. Dan zeg ik, ja, dat is niet waar. En ja, zeggen ze, we volgen ze op. En we kijken of dat ze ziek worden of niet. Maar dat heeft er niks mee te maken natuurlijk. Het is op het moment dat ze blootgesteld worden aan een lood, dat je kunt zeggen, welke varkens gaan door hun knieën. Ik herinner me nog mijn onderzoek in het laatste jaar, we moesten geen masterthesis doen, maar dat was dan een laatstejaarswerk. En ik had dat dan gedaan bij Pensaert en die zei tegen mij van Hans, bekijk je eens de opzetproblematiek. En vroeger in de tijd kwamen natuurlijk alle varkens, dat kwam van een hele hoop fokbedrijven, dan kwamen die bijen misschien van 10 origines samen in één mestvarkenstal, dat kan u inbeelden. Dat was dus de grootste misère dat je dat kon zien bij die varkens. En ik herinner me nog als student, en er waren zo 3, dat worden dan hokjes in de mestvarkenstal. Ik herinner me dat de eerste rechts, dan hadden we halverwege links en op het einde rechts hadden er ook nog Petrins. En ik weet nog, alles zat plat. Die bijen lagen, dus dat ging dan over het landvarken, die bijen lagen plat op de grond. En hyperpneeën, dyspneeën, zeker en vast influenza. En dan zag ik die Petrins en die liepen rond. Gelijk dat er quasi niks aan de hand was. Dan dacht ik, wat is dat met die Petrins? Ik heb toen in de tijd nog met professor Pensaert gezegd van, ja, ik heb dat gemeld. En dan zegt hij, Hans, dat is niks, jong. Dat is gewoon, de sterkere maternale immuniteit. Je moet daar niet meer achter zoeken. Maar hij heeft altijd in mijn hoofd blijven spoken.
Nee.
En nu hier nu weer met die Petrins bezig zijn, dan zien we ook mechanistisch wat het verschil maakt. En dat maakt mij blij om dan ook te zien dat er, als we blijven verder gaan, dat de rasverschillen dan toch een enorme impact hebben op interacties met pathogenen. Mm-hmm. Dus
Ja, dan ziet de toekomst er veelbelovend uit, denk ik, als we inderdaad ook die actie-interactie met die immuniteit meer gaan linken aan de rasverschillen. Als we even vooruit zouden kunnen durven denken, heeft u een voorspelling van aan welke letter van het alfabet dat we zullen zitten voor cirkel binnen een jaar of 10?
Ik zal geen uitspraak maken. Misschien wat interessant zou kunnen zijn dat we en dat zou wel kunnen, dat je zegt van we gaan een keer blasten maken en we gaan virussen, we hebben nu onze D, we gaan hem toevoegen aan die blasten en we gaan er continu antistoffen aan toevoegen tegenover onze D. En dan zien we wat er...
Pushen,
ja, gewoonweg, men noemt dat immuno-invasie in vitro. Om eens te gaan kijken waar dat naartoe gaat. Zou wel een keer interessant kunnen zijn. Maar ja, dan moet ik weer een of ander student vinden die dat wil uitvoeren. Want ik heb geen tijd daarvoor natuurlijk. Maar dat is, ja, ik zeg, een interessant topic. Niet vergeten dat we altijd met de cytotoxiciteit zitten ook. Want die kunnen we in vitro er niet bijvoegen. En die hebben dan toch nog een heel belangrijke rol. Dus antistoffen, dat is niet het hele verhaal.
Anne, voor jou, heb jij nog een tip waar de praktijkdierenarts de grootste winst kan halen bij de aanpak van Circo op zijn bedrijven?
De grootste winst kan uithalen is de totaalaanpak, zoals ik daar juist vermeld heb, absoluut. Ja. En het blijven monitoren, het blijven volgen, zodanig dat we er heel kort op zitten of zelf voor zijn. Hè. En we helpen daarbij de praktijkdierenarts. Dus wij gaan echt tot het niveau van diagnosestelling. Wij gaan ook sequeneren en we gaan die sequentie ook verder gaan onderzoeken om te kijken wat doet dat nu met de bestaande vaccins. Hoeveel overlap is er? Dus dat is de stap die wij nu reeds gezet hebben en zullen doen. En ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is in het opvolgen en het voorzien van de evolutie.
Anne en professor Nauwink, we willen jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan deze Swine Talks. Graag nodigen we de luisteraars uit voor een volgende episode waar we het over de verandering van het circovirus zullen hebben. Voor meer informatie kan je ook een videocast met professor Nauwink terugvinden op onze vetzone.